Hallo en heel erg welkom bij een nieuwe aflevering van de Zorg Doet Je Goed podcast. Mijn naam is Stijn de Mot en ik ben alweer met heel veel plezier jullie host vanuit onze podcaststudio in De Hoorn te Leuven. Vandaag ontvangen we iemand die al hele mooie delen van de wereld heeft gezien en tijdens die reizen mee verantwoordelijk was voor de fysieke gezondheid van iemand anders. We zullen het in de aflevering hebben over hoe ons lichaam in staat kan zijn om extreme sportieve topprestaties te leveren. En de gast die we daarvoor hebben uitgenodigd, die bovendien een medische achtergrond heeft, kan daar waarschijnlijk beter dan wie ooit over getuigen, want hij maakte het allemaal mee van op de eerste rij. Tegenover zit Joren Biebuik. Welkom, Joren.
Dank je wel.
Joren, jij spoorde met de trein van West-Vlaanderen naar Leuven vandaag. Ik hoop dat je een vlotte reis hebt gehad.
Ja, een heel eentje. Het was leuk. Nog een keer de trein nemen. Ja. Niet zo vaak, eigenlijk.
Nu, ik zeg ja, een hele afstand, maar op zich stelt die verplaatsing bijzonder weinig voor in vergelijking met de kilometers die jij in je leven al hebt afgelegd en dan nog eens in heel andere omstandigheden.
Ja, klopt inderdaad.
Ja. We gaan meteen ontdekken wie dat je bent, Joren, want... Je vermoedt mij vergeven, maar ik denk dat er wel wat luisteraars zullen zijn die nu zoiets hebben van Joren wie? En om die mensen misschien te helpen, zou ik wel jou willen vragen om jezelf kort even voor te stellen.
Ja, ik ben Joren Biebuik, dus 32 jaar, kinesist van opleiding, osteopaat en opleiding. Al heel mijn leven zelf gesport, maar dan de hoofdzaak of de hoofdreden dat ik hier zit, is omdat ik meerdere Karel Sabbe begeleid heb. Op meerdere van zijn wereldrecordpogingen en records daaruit volgden. Ik ben zelf altijd heel sportief geweest. Dus 6 van de 7 dagen was ik in mijn jeugd altijd aan het sporten. Dat was voornamelijk basket. Dan ook natuurlijk de nodige blessures gehad en zo in aanraking gekomen met ons beroep. Mm-hmm. Ook die interesse ervoor had. Ook een vader had die altijd heeft gesukkeld met zijn rug. Die dus daar ook wel van dichtbij gezien heeft wat dat impact daarop kan zijn. En dan na omzwerving, lange reizen, verschillende jobs ook. Dan ook verschillende reizen met Karel samen. En die kwam dan inderdaad met verschillende voorstellen af, waarop ik volmondig ja zei.
Ja. Nu over de begeleiding van Karel Sabbe, de ultraloper, die zal iedereen wel heel goed bekend zijn. Omwille van zijn prestaties gaan we het zo meteen hebben. Maar vertel misschien nog eens ook eerst iets even over de praktijk Vittori, waar je werkt.
Ja, Vittori is een multidisciplinaire praktijk in Zwevenhem. Een heel jong en dynamisch team die eigenlijk wel tof samenwerkt, afgezien van het feit dat het eigenlijk allemaal aparte beroepen zijn. Waar werken we allemaal mee samen? We zitten met verschillende kinesisten, die ook samenwerken met osteopaten, met orthopedisten, een bikefitter. We zitten met verschillende personal trainers en ook mensen die trainingsschema's opmaken. Een diëtiste, podoloog en verschillende sportartsen.
Cardioloog
ook.
Ja. Nee, een fantastische setting, denk ik, om sporters, maar ja, ook gelijk wie, te gaan begeleiden. Alles op één plaats. Dat is zo wat het concept erachter, denk ik. Hè?
Ja, en daarnaast in kort zijn we ook vergezeld door dokter Vertenten, die een radioloog is. Daar kunnen we altijd heel snel op de bal ook spelen bij mensen met problemen. Mm. En ook doorspelen onder, oftewel in de praktijk of van de mensen in de sociale kaart van de omgeving. Ja. Heel leuk om zo te werken.
Als ik me niet vergis, is dat ook de scheidsrechter, hè?
Ja, inderdaad.
Bart Vertenten. Ja. Nee, kijk, heel wat mensen rondom jou waar je mee mag samenwerken, maar jij bent ook iemand geweest die heel belangrijk was voor iemand als Karel Sabbe. En daar gaan we het misschien ook eens over hebben. Hè. Nu die wereldrecords waar je het van had, of die fantastische sportieve prestaties die hij heeft geleverd, zullen we die eens op een rijtje zetten. Hè? Laat ons misschien beginnen met... Ja, hoe het allemaal begonnen is. Want jij was er van ook daar als eerste bij, denk ik.
Ja. Ik denk dat het in 2015 was. Dat Karel, eigenlijk in 2014, dat hij een eerste marathon had gelopen. Bijna zonder enige voorbereiding. En dan was ik eigenlijk zelf al heel onder de indruk. En dan had hij het plan opgevat om in Nieuw-Zeeland de coast-to-coast te lopen, kajakken en fietsen. Dus dat is eigenlijk een soort multisportrace waarvan dat waar je dan letterlijk van de ene kust naar de andere kust jezelf transporteert. Mm-hmm. En toen dat hij daar was voor die wedstrijd, was ik op dat moment op stage in Australië.
Ja, maar misschien moeten we nog aan toevoegen. Jullie hebben ook een familiale band, hè? Dat hebben we nog niet genoemd.
Ah, ja, ja, Karel is inderdaad mijn schoonbroer. Dus mijn vriendin of mijn vrouw en zijn vrouw zijn zussen.
Ja, voilà.
Dus zo, op die manier zijn we ook wel gelinkt.
Ja, maar dus waar waren jij was in Australië als kindertherapeut stage aan toe? Daar moeten we het misschien ook nog even over hebben, want waar was dat?
Dat was in Brisbane. De University of Queensland.
Mm-hmm.
Ja, dat was inderdaad een heel toffe ervaring, want helemaal anders dan bij ons in België.
Ja.
Daarbij werd je eigenlijk één op één gemonitord door een ervaren kinesist.
Mm-hmm.
Dat was toen een Ier die in Australië werkte.
Mm-hmm.
Dat was eigenlijk... De modus operandi was eigenlijk dat je een patiënt binnenliet, je deed de anamnese en dan ging je eigenlijk met je supervisor terug naar buiten. Je overlegde je anamnese. Hij vroeg je waarom dat je bepaalde vragen gesteld hebt, waarom dat je bepaalde vragen niet gesteld hebt.
Ja, ja.
En dan ging je eigenlijk samen met hem gaan overlopen wat ga je nu doen als onderzoek. Dan gingen we samen binnen om het onderzoek uit te voeren. Na het onderzoek gingen we weer samen naar buiten. Overliep je datzelfde onderzoek. En bekeek je ook van wat gaan we nu doen als behandeling.
Ja, ja.
En dan ging je terug naar binnen en deed de behandeling.
Mooi, fantastische manier om bij te leren.
Het was echt fantastisch, ja. Want dat was eigenlijk ook de eerste keer dat ik in aanraking kwam met niet meerdere malen in de week uw patiënt te hoeven behandelen.
Mm-hmm.
Dat was vaak eigenlijk maar om de 3 weken dat we iemand gingen zien.
Mm-hmm. Nee, mooi. Maar we moeten bij het verhaal blijven. Want,
inderdaad.
Dus jij zat in Australië. Karel die kwam dan naar Nieuw-Zeeland, de coast-to-coast toen. En toen?
Ja, dus mijn stage was dan eventjes afgelopen. En Karel was daar sowieso nog even aanwezig, omdat hij nog een paar wandelingen wou doen.
Mm-hmm.
En dan in nasleep van de coast-to-coast had hij een wandeling gelopen, een van 60 kilometer. En dat ging hem vrij goed af. De volgende dag landde ik en dan ging hij mij gaan ophalen. Hebben we verschillende wandeltochten gedaan. En dat was dan eigenlijk met een Karel die heel goed getraind was op dat moment. Dus die wandeltochten, dat was geen 25 kilometer op een dag, dat was ook geen 30 kilometer op een dag. Dat was ietsje meer met een volle rugzak. Want Karel zat toen nog heel in de mindset van je moet voldoende eten. En hij gaf mij dan de tips om zeker voldoende eten mee te brengen. En ik weet nog dat ik een foto stuurde aan mijn vrienden. En dan zei allemaal antwoorden dat ik verdikt was. Maar ik denk dat we niet veel dagen onder de 30 kilometer gewandeld hebben. Met een rugzak van zeker 20 kilo.
Ja, ja.
En dan nog toenemen. Maar ja, ik moest eten, want mijn rugzak moest lichter worden.
Mm-hmm.
Maar dat typeert Karel wel een beetje. Je kan het heel romantisch voorstellen. En dan gaat hij toch de pees erop leggen.
Mm-hmm.
Maar dat was super. En een van de mooiste wandelingen die we gedaan hebben, was ook de Dusky Track. En dan moet hij eigenlijk al met een boot naar een eilandje gebracht worden.
Mm-hmm.
En het hele beruchte aan die trail is eigenlijk dat je vaak in de modder moet lopen. En wij hadden ook juist een periode waarin dat het heel veel regende. En dat was wel leuk, tot aan de dij eigenlijk in de modder lopen. En dan was er ook op een bepaald moment een keuze dat we mochten maken. Gaan we langs de fjorden gaan, langs het water, waar dat het mogelijk kan overstromen. En dat je dus eigenlijk niet weet of dat het doorhankelijk is. Of doen we een ommetour en een berg. En we dachten, ja, we doen de fjorden, want het is een landschap dat we op dat moment nog niet gezien hadden. En dat bleek dan inderdaad overstroomd te zijn, waarbij we op een bepaald moment met onze trekrugzak een 200-tal meter hebben moeten zwemmen om eigenlijk naar het hutje te kunnen geraken.
Mm-hmm.
Of de andere optie was terugkeren en heel de berg omdoen.
Ja.
Ik denk dat Karel zegt dat hij nog altijd dat een van de momenten was, want ik was op dat moment ook aan het zingen. Want ik denk dat die dag mijn verjaardag was of zo, of de volgende dag was mijn verjaardag. En ik was zo'n beetje aan het zingen, echt gewoon aan het genieten van het moment.
Okay.
Van de regen en zo, te genieten.
Ja.
Van die rare, absurde omstandigheid. En ik weet nog dat hij dan dacht, maar als hij zo in zo'n situatie reageert, dan wil ik wel nog andere absurde zaken met hem aangaan.
Ja. Want zo, tijdens die reis, denk ik ook, die eerste reis die jullie samen hadden, had hij al een idee om de PCT, de Pacific Crest Trail, te gaan doen.
Ja.
En hij heeft dat bij jou zo wat gepitcht.
Ja,
maar er was een probleem en jij hebt hem daarin ergens bevestigd.
Ja, het was eigenlijk de na de Dusky Trail zijn we dan nog een andere trail gaan doen. Dat was eigenlijk, ik denk dat we een maand samen waren en ik denk dat we 2 dagen op een camping gezeten hebben om eventjes uit te rusten. En al de rest was eigenlijk allemaal trektocht. En dan pitchte mij inderdaad de PCT, of je vertelde mij over de PCT. Want Karel heeft heel veel vrijwilligerswerk ook gedaan. Maar voor iedereen die daar vrijwilligerswerk deed in Amerika.
In de nationale parken was
dat.
Ja,
nationale parken, zo het onderhouden van de trails. Mm-hmm. Iedereen sprak zo over de PCT. En dus voor Karel was dat zoiets iets mythisch. Mm-hmm. Maar hij merkte ook wel, het was al de tweede keer of de derde keer dat hij een lange tijd een soort van sabbatjaar genomen had. Dus hij kan dat niet blijven doen, beseft hij zelf ook. En hij zei van, ja, ik zou dat graag een keer doen. Mm-hmm. Maar ik besef dat ik niet zoveel tijd heb, want eigenlijk is het 6 maanden minimum. De meeste mensen doen er 8 maanden over.
Om dat te stappen. Hè? Ja, we hebben het hier over een trail van 4200 en zoveel kilometer van Mexico naar Canada, langs de westkust van Amerika.
Ja, fantastisch. Je bent echt aan de grens met Mexico. Ja. En dan eigenlijk over de kam, de Pacific Crest, de kam van de Pacific tot aan de grens met Canada.
Ja.
En hij stelde dan voor, ja, oftewel wandel ik die, oftewel loop ik die. En die vroeg me wat ik daarvan vond.
En de meeste mensen zouden zeggen, zot.
Ja, dat is inderdaad de reactie die we van de meeste mensen kregen. Nee, ik vond dat een super idee. Maar het was ook een beetje met het feit in mijn achterhoofd dat ik hem zijn voorbereiding heb zien doen voor zijn eerste marathon.
Ja.
En hoe dat hij daarop reageerde. Ik vond dat hij iets fenomenaal kon.
Ja.
En dan had hij ook die coast-to-coast gedaan. En hij had mij dan ook verteld over die 60 kilometer. Het voelde voor mij niet zo absurd aan. Plus ook met hetgene wat we eigenlijk al die dagen al deden en die trektochten.
Ja. Je zag zijn capaciteiten, zijn uitzonderlijke talent daarin.
Ja, zeker.
Ja. En ik denk dat jij dan op dat moment vanuit je achtergrond ook kon bevestigen naar hem toe van ja, fysiologisch op zich. Moet dat mogelijk zijn?
Ik denk dat de achtergrond eerder een nadeel zou zijn dan een voordeel.
Ja?
Ja, want we zijn medisch opgeleid. Ik ben ook samen met iemand die medisch opgeleid is, Karel ook. Dus we hebben wel veel vrienden in de medische rangen. En als we dan ons idee pitchten, dan was eigenlijk van iedereen wel, maar dat kan toch niet? Uw lichaam kan dat niet. Uw kraakbeen en ligamenten en gewrichten. Mm-hmm. Dus ik denk eigenlijk eerder dat de meeste mensen in medisch opzicht juist zouden zeggen van, het is een nadeel.
Maar jij stond zo dicht bij hem dat je hem dingen zien doen hebt waarvan dat je dacht, als je dat kunt...
Ja, ik denk dat we intrinsiek gewoon een gedeelde vertrouwen hebben in het lichaam.
Aha. Verklaar u nader.
Ik denk, ja, zoals dat Karel ook al meerdere malen heeft... bevestigd is dat het lichaam altijd veel meer kan dan dat we op het eerste zicht denken. Mm-hmm. En op zich, puur objectief bekeken, twee marathons op een dag lopen, dat is eigenlijk wel vrij absurd. Mm-hmm. Maar als we dan al bijna een maand achter de kiezen hebben, waar je eigenlijk zonder enige voorbereiding, Karel had wel voorbereiding, ik had niet zoveel voorbereiding, dat je makkelijk 40 kilometer op een dag stapt met 20 kilo op je rug, met enige voorbereiding moet er dan wel meer haalbaar zijn.
Mm-hmm. Oké, maar je hebt hem daar dus op dat moment... Een beetje vertrouwen gegeven, dan moet ik zeggen.
Karel denkt er zeker op terug dat hij zo... Tja, die raadt mij dan niet meteen af. Dus het kan misschien wel mogelijk zijn. Misschien moet ik dat idee toch verder ontwikkelen. Ja. Maar eigenlijk, veel tijd om dat idee verder te ontwikkelen was er niet nodig. Want we hebben dat eigenlijk in die race wel gewoon afgesproken. Van volgend jaar doen we dat.
Ja, want we spreken nu van 2015, dat jullie elkaar daar...
En in 2016 hebben we dat gedaan.
Ja.
Dat was voor mij ook wel een beetje een gemakkelijke oplossing, of een ja-woord, omdat mijn vriendin en ik gingen op dat moment ook een jaar op reis gaan. Dus dat ging eigenlijk gewoon voor mij de start geweest in van het sabbatjaar. Dus ik had tijd.
Ja. En in dat jaar daar naartoe, want jullie hebben dan daar natuurlijk wel... jij hebt de begeleiding mee opgenomen. Ja. Jullie hebben daar naartoe gewerkt. Hoe zag die voorbereiding eruit?
Ja, in die zin was het natuurlijk wel een voordeel, mijn medische achtergrond. Ik had vertrouwen in mezelf, misschien naïef op dat moment ook. En Karel had heel veel vertrouwen in mij. En dat is natuurlijk wel al een hele sterke basis van zo'n samenwerking. En het jaar, 2016, was wel een jaar waar we elkaar heel vaak zagen. Heel veel samengewerkt hebben. Ik denk dat toen Karel wel bijna wekelijks op mijn... opvouwtafeltje op mijn kot in Gent zag. Ik werkte toen wel al, maar we zaten nog samen in zo'n soort van co-housing. En ik kwam zeker wel wekelijks. En het trainingsschema werd heel veel over en weer gepingpongd. We hebben ons alle twee zitten verdiepen in de verschillende zaken die we dachten dat belangrijk zou zijn. zoals voeding. We zijn dan ook bij de sportdiëtiste mevrouw Scherling, Stefanie, geweest.
Ja. Hier ook al te gast geweest.
Ja, heb ik ook gezien. Ja. Top. Maar ook daar te raden te gaan. En eigenlijk, ja, daar kwam het al heel snel uit dat, dat ik me eigenlijk te veel aan het verdiepen was. Stefanie had een goede tip gegeven van probeer gewoon zoveel mogelijk voeding binnen te krijgen en probeer je minder bezig te houden met zo'n 90 gram per uur.
Ja.
Zo die technische feiten.
Mm-hmm.
En dat was eigenlijk ook wel goed dat ze het zo'n beetje zo reduceerde tot van probeer gewoon dat het wel haalbaar blijft. Maar los van de voeding, dan ja, waren andere zaken ook. De eerste 3 weken van de PCT zijn eigenlijk door de Mojave-woestijn. Dus ja, dat verwacht je niet meteen als je eigenlijk een bergtocht gaat doen. Maar dat betekent wel dat we ons worden voorbereiden op de extreme hitte en hoe dat Karel omgaat met ja, zoutverlies.
Mm-hmm.
Dus daarom heeft hij dan ook zich voorbereid op de Marathon des Sables. En dan was dat voor ons ook alle twee echt wel uitspitten. Wat betekent Marathon des Sables? Wat moet je daarvoor doen? Hoe ziet het terrein eruit? Maar eigenlijk ook op dat moment, ultralopen, wij wisten niet dat dat bestond. Dat was eigenlijk echt gewoon... Het is begonnen uit het idee van, Karel wil die trail doen, zien. Dus we gaan hem lopen. Maar wij wisten niet dat iets als ultralopen bestond, iets zo plus 42 kilometer, dat een community is. Of zo.
Ja, 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 dus dat was allemaal nieuw. En hij doet dan die Marathon des Sables en hij wordt daar denk ik meteen eerste Belg of zo?
Ja, hij is wel de eerste Belg.
Ja,
ja dat was goed, hè, maar ja. Dat was op zich het
dat was een bevestiging opnieuw.
Ja, ja. Ja. Maar dat was vooral ook leren van... kijk,
in de hitte omgaan.
Ja, hoe ging je daarmee om? Wat was je zweetverlies? Moeten we daar rekening mee houden? Zijn er andere zaken? Bijvoorbeeld, ja, je voeten, hoe reageren die daarop? Is er shaving? Zo die schuurplekken in de oksels of op de bekken?
Ja.
Ook weer een bevestiging, ook terug een bevestiging van het materiaal die we gebruikten of zouden gebruiken. En voor Karel was het ook al meteen van less is more. Iedereen had een matje mee, Karel eigenlijk niet. Hij dacht, ja, het is woestijn, ik zal er wel op zand kunnen slapen. Maar dat reduceerde ook allemaal het gewicht.
Mm-hmm. Ja oké. Okay. En dan was het vandaar rechtstreeks naar de PCT? Of
ja, dan een paar maanden later. Ik denk dat de Marathon de Samen einde maart of einde april was.
Mm-hmm.
En dan de PCT was dan de leuke overtocht.
Ja. En op dat moment was jij zijn enige begeleider, hè? Want hij heeft nu vorig jaar nog eens de PCT gedaan. Dat was ook onder begeleiding, maar met meerdere mensen en ook heel anders georganiseerd, denk ik. Maar er zijn toch waarschijnlijk wat straffe verhalen die je daar kunt gaan vertellen, want wat ik ervan weet is dat jij eigenlijk met een 4x4 en alle treinwagen hem maar moest zien te gaan vinden met een tracker en dat jij misschien zelf ook dat niet altijd begaanbaar was om op 4 wielen te geraken, dat jij ook stukken hebt moeten lopen en teruglopen.
Ja.
Klopt dat wat ik zeg?
Ja, zeker. De PCT was echt hekkenwerk gewoon.
Ja, want voor jou en voor Karel ook, heb ik daarnet gehoord in het voorbereidingsstukje van dit gesprek, is dat nog altijd de trail geweest die al de rest eigenlijk... Ja, je zegt dat de rest doet verbleken. Of dat toch een bepaalde setting heeft gezet van, ja, amai.
Ja, het is toch wel zo de referentie. Sinds
dat is het woord dat ik zocht, denk ik.
Sinds de PCT in 2016 kunnen we nog altijd naar elkaar kijken en zeggen van, het is erg, het is lastig, maar het is toch nog niet zoals de PCT in 2016. En dan verschijnt er meteen een glimlach op alle twee ons gezicht, want dan weet het is nog altijd Danny. Maar ja, de PCT in 2016 begon al met slaaptekort, alvorens dat het avontuur begon was. Gewoon al de vlucht er naartoe hadden we dat gemist. We werden dan getransporteerd naar een ander hotel, waar dat er ook een trouw aan de gang was, dus dat er ook niet kon slapen worden.
Joi.
Ja, ja. En dan beginnen aan de trail en om terug wat tijd in te halen dat we verloren dan door de gemiste transfer, hadden we ons ook onder onze auto gelegd midden in de woestijn, om zo dicht mogelijk bij de start van de PCT te zijn. Maar ook in die nacht werden we wakker gemaakt door rangers die ons vroegen of dat wij wisten wat dat een coyote was. En wij zo, ja, wij weten wat dat een coyote is. En dan zeiden ze van, ja, do you like them nibbling on your ear? Wij zo. Dus ja, die mensen wouden eigenlijk niet echt iets zeggen. We deden iets verkeerd. Die hadden ons gewoon een keer wakker gemaakt midden in de nacht. Wat dat ook wel een beetje terecht was. Allee, het enige dat je zag was gewoon een paar voeten die uitstaken van onder de auto.
Ja.
Maar ja, wij deden dat om zo dicht mogelijk bij de start van de race te zijn. Bij de race van de trail. Ja. Dus ja, eigenlijk het avontuur begon daarom aan slaapdeprivatie al voor dat het begon was. Mm-hmm. En dan begon het. En ik vind dat je het wel mooi verwoord. En Karel mocht mooi het pad bewandelen. De PCT is eigenlijk ook wel een pad die gemaakt is, zodat het door paarden ook bewandelbaar is.
Ja, maximum 12 graden.
Ja, het is dat. Maar dat is ook wel tot frustratie van Karel soms, want hij ziet in de top van de berg en hij kan eigenlijk heel goed klimmen, maar hij moet dan toch zo die slalom doen om niet voorbij die hellingsgraad te gaan. Ja. Maar ik vind dat je het wel mooi zegt om dan eigenlijk gewoon maar te zien om hem te kunnen vinden. Want dat was ook in 2016. We hadden één simkaart. We hadden wel kaarten, maar het was een heel low-budget avontuur. Ja, we waren al twee nog niet zo lang aan het werk. En eigenlijk, het geld dat we hadden opgespaard was daarvoor. En eigenlijk bij mij dus ook voor het sabbatsjaar daarop. Dus ja, qua bereik was er niet zoveel. De kaarten bleken heel veel verkeerd te zijn, want we hadden gratis kaarten gevonden en dat bleek dus ook al niet meer up-to-date te zijn. Dus we hebben meermaals door privé-domein moeten bushbashen om tot bij Karel te geraken. Dus ja, dat was een speciale ervaring.
Ja, ja. Maar jullie hebben dat samen, mag ik zeggen, tot een goed einde gebracht.
Ja.
Weliswaar met heel wat kwaaltjes.
Ja,
hoe kijk je daarnaar als medisch opgeleid? Wat was er precies allemaal aan de hand?
Ja, het was wel tricky, want op een bepaald moment heeft hij ook een moment van dehydratatie gehad. En dan weet je ook wel dat eigenlijk heel serieus is. Maar toch hebben wij daar altijd op onzezelfde manier mee omgegaan. En dat laten passeren. Alleen wel altijd de vitale functies natuurlijk gecheckt. Maar ja, het ook zo snel mogelijk achter ons laten en dan ook gemerkt van oké, het gaat weer en we doen weer verder. Karel had eigenlijk op dat moment maar 4 kousen mee. Waarop na een tijd konden die kousen gewoon rechtop zetten op de tafel. Die heb ik dan ook met mijn handen moeten wassen. Mm-hmm. Ook zo'n topmoment in het leven van een kine. Om rechtop staande kousen te kunnen wassen. Maar ja, dat was eigenlijk...
Dat kan je afvinken, Joren.
Ja, dat is weer...
Wie kan dat zeggen?
Ja, bucketlist, number one. Maar nee, het is ook wel, dat waren ook bewuste keuzes, omdat de westkust is eigenlijk vrij afgelegen. Het is iets anders dan de oostkust. Dus soms was het ook wel 1,5 uur, 2 uur rijden totdat je ergens een dorpje maar tegenkwam. En dan moest je eigenlijk weten dat je terug 1,5 uur moet terugrijden en dan meestal de kam ook terug opwandelen. Dus dat betekende wel altijd dat je zo qua time management... Ja, Karel heeft ook wel veel op mij moeten wachten. Ja. En ik op hem omgekeerd ook. Dat was eigenlijk één grote zoektocht. Dat ging klaarspelen.
Ja. Ik kan waarschijnlijk nog uren daarover vertellen, Joren, maar die tijd hebben we helaas niet.
Nee,
ik wil nog een paar andere dingen aan je voorleggen. Zo las ik ooit ergens in een artikel in de krant, was het denk ik, dat men sprak over Karel en daarin zeiden ze het volgende: hij heeft de ziel van een nomade, de poten van een antilope en de wilskracht van Yoda. Kan je dat beamen? Herken je dat?
Die wilskracht van Yoda, dat is van do or do not, there is no try. Hè? Dat is de quote van Yoda. Kan ik dat beamen? Ja, Karel is zoals zoveel mensen een mens, dus iemand van heel veel facetten.
Ja.
En dat is, ik vind het wel mooi, ik vind het mooi samenvat. Ja. Want hij is natuurlijk veel meer dan de loper.
Ja, want een nomade, hè, iemand die nergens op één plek kan blijven, die altijd zoekt naar nieuwe avonturen, naar... andere dingen te ontdekken, de poten van een antilopen, daarmee bedoel ik, hij is gemaakt om te lopen. Daar moeten we het zeker ook nog over hebben, over zijn fysieke capaciteiten. Hij zegt zelf ook, extreem lang lopen is mijn vorm van onthaasten. Dus dat is voor hem ook een soort van terug in balans komen of die rust gaan zoeken. Is dat ook een soort vlucht bijna van... Iemand die bijna gevangen zit in een soort van stramien, als standaard dan. Agendas die heel snel vollopen, die het soms nodig heeft om, en misschien wij allemaal, hè, om een keer te kunnen zeggen van, nu even niet.
Ik denk dat hij vooral een job heeft waar dat er ook wel wat verantwoordelijkheid aan vasthangt. Mm-hmm. En ook altijd op een hele kleine ruimte, dat zegt hij ook altijd zelf. En dus dat lopen... Ja, vergroot wel zijn wereld. Ik denk, moest hij dat niet doen, dat je wel heel gepakt blijft in die 2 vierkante meter dat je misschien opwerkt. Mm-hmm. Dus dat heeft hij wel nodig. De been van een antilope is ook misschien meer... Ik vind het toch iets steviger dan van een antilope. Mm-hmm. Ja, maar ik denk dat we dat allemaal wel nodig hebben, dat moment van onthaasten. Want je raakt wel rap terug in het stramien, in de routine. En lopen is een heel leuke manier om jezelf toch weer even dichter bij jezelf te brengen. Een soort van reflectiemoment dat ook mogelijk is. Mm-hmm. En dat onthaasten, ja, dat is wel een mooi woord. Op zich is het, ja, ook weer een stapje dichter bij de natuur. Ook al is dat een stedelijke omgeving, het blijft wel meer in contact met de buitenlucht dan eigenlijk binnen.
Mm-hmm. Ja, absoluut. En wat ik ook merk, en ik denk dat je dat zal beamen ook weer, dat er een toenemende interesse is in zoeken naar onthaasting en dat men dan al eens vaker bij extremere sporten en trailrunning terechtkomt. Nu moeten we ons daar de vraag ook bij stellen. Ik zal nu de klassieke medicus zijn, hè. Is dat nog wel gezond? Hè? Zo extreem fysieke inspanningen leveren, is dat wel goed voor ons allemaal? Daar wordt naar opgekeken. Moeten we dat toejuichen, dat iedereen datzelfde gaat ambiëren? Of schuilen daar ook gevaren in? Want de vraag is, tot wat is een menselijk lichaam in staat? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, die vraag, tot wat is een menselijk lichaam in staat, dat weten we nog niet. Ik juich het wel toe in die zin dat de trail lopen, of want zo beginnen de meeste extreme uitdagingen wel. Of de andere extreme uitdagingen hebben vaak wel iets te maken met natuur. Mm-hmm. Dus op die manier zie ik dat heel veel mensen terug naar buiten trekken. Toch een klein verschil met bijvoorbeeld een marathon. Bij een marathon staat er al vaak een trainingsschema tegenover en een bepaald tijdsdoel. Dus voor mij is dat ook weer terug een bepaalde druk of een bepaalde doelstelling dat iemand zich voor ogen stelt. Terwijl bijvoorbeeld bij trailrunning of zich voorbereiden op een andere extreme uitdaging die misschien minder op die tijdsduur staat.
Laat meer jezelf, de beleving misschien.
Ja, laat jezelf ook gewoon meer toe om van je trainingsmoment te genieten. Iets dat je zelf kiest om te doen. Want het vertrekt vanuit de intrinsieke motivatie, iets dat je wilt zelf een keer beleven, zelf ook een keer merken tot hoe ver kan ik gaan, wat laat mijn gedachten hangen mee toe en kan ik dat overbruggen. Mm-hmm. En ik vind die intrinsieke motivatie wel een heel belangrijke, omdat dan, je gaat dan minder snel het idee hebben dat iets te veel is of dat je iets wordt opgelegd, want je wil het eigenlijk vanuit jezelf. Mm-hmm. Moet het daarom altijd zo extreem zijn? Nee. Dat vind ik niet, want het record wordt altijd getoond. En dat hebben we eigenlijk, ja, we hebben straks de Olympische Spelen. Dus de resultaten worden altijd getoond. Maar eigenlijk hetgeen dat mij altijd meest fascineert aan eigenlijk al die extreme duursporters, is, ze hebben geen excuses. Ze doen dat, ze hebben ook een bepaalde training. Ze weten dat ze ook wel iets moeten doen ervoor. En de discipline die ze aan de dag leggen, dag in dag uit, dat is eigenlijk wel hetgeen waar ik persoonlijk altijd meest van omver geblazen ben. Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld nu Karel, maar als je bijvoorbeeld in de Barclays zit, dan kom je overeen met heel veel lopers. En eigenlijk als je ziet wat dat die achtergrond is, dat zijn heel vaak ondernemers, mensen met een heel druk schema. En toch vinden die een manier om toch... ik vind een beetje hetzelfde met de triatleten ook. Triatleten, dat zijn dan opeens drie sporten. Mm-hmm. Die ook meer populairder en populairder. Ja, dus dat extreme, hoe staan we daar tegenover? Ik denk dat het lichaam heel veel aan kan als je het toelaat om zich die adaptaties te laten vormen.
Ja, ja.
Bijvoorbeeld bij Karel, wat dat we natuurlijk niet zien, is dat hij bijna 3 sabbatjaren heeft gedaan, maar bijna iedere dag gewandeld heeft. Mm-hmm. En dan is hij uiteindelijk ook beginnen lopen. Mm-hmm. Ja, het is niet van op een dag op een andere dat hij ooit iemand heeft gezien van amai, die kan 300 kilometer lopen. Ik ga ook 300 kilometer lopen. Die heeft wel zijn lichaam, zonder dat hij het wist, voldoende de tijd gegeven en een adaptatie.
Ja. Waar we het nog niet over gehad hebben, want we hebben het nu over uitdagingen, fysieke uitdagingen. En waarom dat trailrunning misschien dan ook, dat je zegt, ik enthousiasmeer dat meer of ik stimuleer dat meer, is dat het niet alleen lichaam is dat je daar ook uitdaagt, maar misschien ook je mind. Body versus mind in de zin van, ja, dat is iets dat onhaalbaar lijkt en dat dat dan ook een overwinning is op jezelf, de kracht van je geest dat je dat hebt gehaald.
Ja, ik denk dat eigenlijk nog, los van al de cijfers of de tijd dat je haalt of de snelheid dat je haalt, dat eigenlijk hetgeen wat je er zelf uithaalt, dat ook de grootste de grootste deugddoening. Hetgene waar je het meest uithaalt. Mm-hmm. En als je dan ooit een keer het moment hebt dat je jezelf ook verrast, ik denk dat je dat moment nooit vergeet. Mm-hmm. En soms stellen mensen dat gelijk aan van het gevoel dat ik had na de triathlon, dat ga ik waarschijnlijk nooit meer evenaren. Dat is niet per se die triathlon dat je hebt uitgelopen, maar wel eigenlijk dat je jezelf hebt verrast. Of mensen rondom u die wel belangrijk zijn voor u. Maar vooral voor wat je eigenlijk jezelf hebt getoond. Mm-hmm. Dus in een mind, als je dat dan ook een keer meemaakt op die manier, op een positieve manier, ga je dat ook wel kunnen transfereren naar andere zaken. Mm-hmm.
Ja.
Maar goed, het is wel... Ik vind het, ik heb bijvoorbeeld ook patiënten die dan zo een chronische aandoening hebben. Bijvoorbeeld zo'n jong Parkinson. Ja, ik heb eigenlijk nog veel meer respect voor die mensen. Mm-hmm. Want het doet een uitdaging. Je weet, het duurt dan nu 5 dagen. Het is 5 dagen. Je zit ermee en toch... En ik merk dan ook, dat is nu toevallig een patiënt van mij, en die kent natuurlijk ook de verhalen van Karel, wij babbelen daar veel over. En zij ziet ook zo, vandaag is mijn Kareldag zo. En ja, dat is wel op die manier. En dat vind ik echt zo fantastisch, dat mensen zich op die manier ook kunnen vasthouden aan dat verhaal en zich toch zo'n beetje
vereenzelvigen. Inspiratie zien ook, ja.
Inspiratie, terwijl dat eigenlijk het omgekeerde is. Zij zijn onze inspiratie. Mm-hmm. En zij weet ook, zij moet daarmee blijven leven. Mm-hmm. De uitdaging is eindig, natuurlijk, maar de ziekte niet.
Ja.
Maar dus dat vind ik wel, zelf eigenlijk zo in zo'n situatie kunnen dat dan terugkoppelen. En ja, ik vind die een mentale mindset, want die persoon kan er ook anders mee omgaan. Mm-hmm. Hij kan zich laten gaan. Mm-hmm. Maar dat gebeurt in de verste verte niet. Onder andere door inspiraties, maar vooral door haar eigen intrinsieke motivatie. Mm-hmm. Ook door de mensen die rond daar staan. Dus dat is... daar zie je ook wel wat dat de mind van invloed heeft op de body, maar daarom niet altijd kan overwinnen. En dat is dan eigenlijk wel nog indrukwekkender.
Ja, mooi gezegd. Mooi gezegd. je had het daar net al heel kort eens benoemd, hè, de Barkley Marathon. Daar hebben we het nog niet over gehad eigenlijk. En we moeten de tijd ook een beetje in het oog houden. Ja. Vorig jaar is het hem gelukt, Karel. Hij heeft hem uitgedaan. Na denk de derde poging is het dan toch gelukt. Na straffe verhalen die iedereen nog zich herinnert van al praten tegen een oranje vuilbak. Maar nu, jij was erbij nu ook. Hè? Ja. Denk bij alle drie de pogingen dat je erbij was. Ja, fantastisch. Hè? Er is nu ook een film rond gemaakt. Die gaat heten Number 17. Ja. En dat verwijst dan naar de 17e persoon ooit die de Barkley Marathon heeft uitgelopen. Hele mythische trail, zal ik zeggen, de meeste mensen ook wel zullen kennen. Wat ik daarover wil vragen, naast het feit dat we allemaal die film gaan bekijken of de documentaire die erover gemaakt is, wat dat jij daar eigenlijk als zorgverstrekker, want dan ben je daar op dat moment, schoonbroer, zorgverstrekker, coach, van alles, hè, alles in één persoon, maar als zorgverstrekker dat je voor jezelf hebt beseft, wat kan ik betekenen voor iemand anders? Een sporter, in dit geval een ultraloper. En kan je daar vanuit die extreme omstandigheden die je daar hebt meegemaakt, waarin je iemand hebt moeten begeleiden, kan je daar ook de lijn doortrekken naar zorgverstrekkers die nu meeluisteren en die ook zo'n mensen begeleiden, maar evengoed een doordeweekse recreatieve sporter begeleiden. Wat denk jij, of als je daarop terugkijkt, wat was voor jou, denk je, de grootste meerwaarde om op dat moment iemand te begeleiden? Is dat een moeilijke vraag?
Dat is een goede vraag. Ik denk op dat moment, tijdens de Barkley zelf, de reden dat ik daar zit, is de vertrouwensband. Mm-hmm. Karel weet, als hij zelf niet meer bij zijn zin is, mm-hmm. en ik zeg hem toch iets dat hij moet doen, dan zal hij daar naar luisteren, omdat hij vertrouwen heeft in hetgeen dat ik op dat moment ga zeggen. Hij zegt dat ook. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de eerste Barkley Marathons. Kwam hij terug van loop 3. Hij dacht dat het gedaan was. En onze reactie...
Er was nog eentje.
Oh, lief?
Er moest er nog eentje volgen.
Nog 2. Nee, hij had eigenlijk nog maar 5 minuten meer om op tijd terug buiten te kunnen, te kunnen beginnen aan de vierde loop. En hij dacht voor zichzelf dat ze daar was, van dat lukt niet. Maar het moment dat hij hem neerzette aan de gate, begon Emma, zijn vrouw, was er toen ook bij. We begonnen meteen zijn kleren uit te trekken, verse kleren aan te doen, iets in zijn mond te stoppen en hem weer naar buiten te duwen. En dan merkte ook zo zijn gedrag veranderen van, het is wel nog mogelijk. En dus dat was eigenlijk gewoon wij die de beslissing voor hem hadden genomen van, ga toch wel weer naar buiten gaan. Maar dus onder andere ook zo'n zaak, dat zijn ook dan zaken dat we op voorhand zeggen van, kijk, als dat gebeurt, Karel zegt dat dan tegen mij, als dat gebeurt, hij neemt de beslissing, vind hij niet meer gezond voor mij, of ja. Verantwoord dat je naar buiten gaat. Maar wat dat er ook gebeurt, ik wil wel terug naar buiten. Dus eigenlijk iets van medische zaken, wat ik vooral van dat ultralopen of van die extreme duursport meepak, is dat we het ook niet moeten overmedicaliseren. Het is ook al vaak gebeurd, bijvoorbeeld op de Appalachian Trail, Karel op een joekel van een zwelling op zijn Achillespees. Dan kun je het overmedicaliseren en zeggen van, kijk, je hebt een ontsteking en je kunt daar niet mee verder, je moet daar een beetje mee rusten of zo. Dat hebben we eigenlijk niet gedaan. Ik kijk dan naar mij en zegt hij, wat vind je daarvan? Op dat moment minimaliseer ik dat enorm. Waardoor dat hij dan ook terug weer een vertrouwen heeft. En dan gewoon, doe gewoon verder met hetgeen dat lukt. Maar we zouden daar ook wel anders kunnen op reageren. We zouden dat kunnen iets dramatiseren. Proberen ook onze rol te vergroten. Proberen van, kijk, we gaan stoppen. We gaan nu een behandeling doen. Maar het lichaam kan altijd zichzelf reguleren. En eigenlijk moeten we gewoon proberen dat heel dat lichaam ook wel in staat is om zichzelf te kunnen genezen. En als op dat moment de interventie nodig is, gaan we dat natuurlijk doen. Maar we moeten onze rol ook niet uitvergroten. Mm-hmm, mm-hmm. Ik vind vooral dat wij, zeker aan de duursporten, dat wij vooral moeten proberen goede informatie te verstrekken en heel veel vertrouwen te geven aan de persoon. Mm-hmm, mm-hmm. Maar dat kun je ook alleen maar als je ook vanuit een bepaalde zekerheid kunt spreken. Mm-hmm. Dus dan denk ik, ja, probeer gewoon de materie goed te kennen. En als je het niet kent, durf te zeggen, ik weet het niet.
Ja, ja. Amen.
Sorry, ja.
Nee, ik vind dat een heel duidelijke boodschap, ja, ja.
Maar ja, het is een van de zaken ook. Don't walk in the dark was altijd hetgene dat we zeiden in Australië ook. Ja. Als je het niet weet, voer je het niet uit.
Ja. Een andere mooie is, if in doubt, stay out.
Ja, dat is inderdaad heel goed.
Ja. Dan is het bijvoorbeeld over dry needling, hè, dat al een keer gezegd wordt.
Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. Belangrijk.
Nee, we hebben het net gehad ook over de film. Misschien wil ik meteen ook een bruggetje maken naar wat je ook dagelijks of nu nog tegenwoordig mee bezig bent. Hè. Het begeleiden van mensen, maar je bent ook, of jij en Karel doen ook van die trail weekends. Hè. Wat wij bij deze podcast ook willen doen, is mensen inspireren. Mm-hmm. Mensen dingen laten ontdekken wat ze nog niet wisten, op alle mogelijke vlakken, ook op sportief vlak. En je deelde daarnet nog met mij iets heel leuk dat we ook nu met de luisteraars kunnen delen. Mm-hmm. Het is weer win eens iets met de Zorg Doet Je Goed podcast momentje, want je hebt me toevertrouwd dat jullie op 25 mei, of het weekend van 25 mei, zullen jij en Karel in Hoefalize een trail running clinic gaan organiseren. En ja, het is misschien een mogelijkheid of een kans voor onze luisteraars om daar deel van uit te maken. En hoe en wat gaan we daar dan precies voor doen, Joren?
Ja, dus die trailrunning weekends, dat was eigenlijk oorspronkelijk voor mensen die al ervaring hadden in het traillopen. Ja. Die zo'n 20 kilometer konden lopen en verschillende hoogtemeters. Maar we voelden ook wel, of we kregen heel veel de vraag voor beginnende, van hoe begin je daaraan, mm-hmm. Waar moeten we op letten. En eigenlijk ook voor die mensen moeten we nu ook een weekend, of eigenlijk voornamelijk een dag, want dat zal meer dan genoeg zijn, organiseren. En het zou leuk zijn, moesten we een bon van 20% korting kunnen meegeven via Smart Education of Zorg Doet Je Goed.
Dan gaan we dat doen. Hè. Dat is een aanbod dat we niet gaan laten liggen. Hoe onze luisteraars dat kunnen doen, is heel eenvoudig. Je surft naar de website van Smart Education en de Zorg Doet Je Goed podcast. Daar laat je je naam en gegevens achter, heel eenvoudig, via een invulformulier. En aan het einde van de maand van deze aflevering zullen we daar iemand gaan uitloten, zodanig dat die de kans krijgt om zich met die 20% korting in te schrijven voor die 25e mei. Als er tegen dan nog een plekje is waarschijnlijk. Maar
Ja, inderdaad.
Ja, maar we gaan maar een plekje voor voorzien.
Maar jij ging ook nog iets doen, hè?
Ik ging ook nog iets doen. Ja. Ah, ja, ja. Oei, moet ik dat hier ook zeggen? Verdorie, dan kan ik niet terug, hè. Nee, het eerste idee was om... Verdorie, Joren. Om iedereen uit te dagen om een bepaalde figuur te lopen op Strava.
Ja.
Ja, dan zal ik dat op mij nemen, hè.
Top. Ja. Maar als je het nog altijd ziet zitten om een mooie figuur te lopen op Strava, mag dat
iedereen, ook. Iedereen mag dat doen,
ja,
hè.
Tuurlijk.
En welke hashtag zetten we daar dan bij?
Karel Sabbe... Dat zal wel zijn, dat zal het gemakkelijkste zijn.
Oké, dat is goed. Jij gaat die van mij zeker in toog. Ik heb niet gezegd tegen wanneer ik dat moet
eigenlijk
doen.
Eigenlijk, zorg doet je goed, zou ook wel een goede hashtag zijn.
Goh, ja, ja, eigenlijk.
Ja, want Karel Sabbe hem misschien op meerdere punten. Maar zorg doet je goed.
Nee, nee, dat is goed. Oké, hashtag zorg doet je goed. En dan gaan wij op zoek op Strava hoeveel mensen er al een mooie figuur hebben. Naar keuze, hè.
Ja, ja, maar een mooie figuur.
Ja, ja, ja. De cirkel is ook een figuur. Hè?
Cirkel is zeker een figuur. Een heel mooie figuur.
Ik ga u verrassen, joh. Oké, terug naar de les hier. We zijn bijna aan het einde. Damn. Dus we moeten dan eens kijken wat ik allemaal nog kan vragen. Misschien heel kort. Probeer daar kort op te antwoorden. Niet gemakkelijk, hè? Maar we doen die altijd, dus ik moet die erbij nemen. We zitten hier in een leuke setting, hè? Met iets op ons kantoor ook. Wij zijn allemaal kinestherapeuten hier. Wij organiseren ook opleidingen voor kinestherapeuten en medische professionals. Maar jij kent waarschijnlijk meer in jouw netwerk dan alleen, al vanuit je multidisciplinaire groepspraktijk, meerdere zorgberoepen. Is er zo één zorgberoep, en misschien daar nog verder op doorgaand, één iemand binnen de zorg waarvan dat jij zegt, potverdorie, dat soort mensen, daar mag ook wel een keer een spotlight op gezet worden. Daar kijk ik ook naar op. En wel om deze reden.
De huisarts.
De huisarts?
Ja.
Okay.
Want ik vind dat inderdaad... Ik vind dat we vaak in... Ja, ik vind de huisarts een fantastisch beroep. Een heel moeilijk beroep ook. Die is de gateway tot alles van zorg. Dus de doelgroep, of de zorggroep, huisartsen, vind ik fantastisch en ook wel onderschat. Die mensen, ik vind ook als je met een huisarts praat en het diagnostisch landschap verkent met hen, dat is zo wijd, zo divers. Ik vind
die moeten zoveel weten. Ja.
Ja. Inderdaad, die moeten zoveel weten, maar niet alles exact. En dat is ook niet hun taak ook niet. En ik vind dat wij als kinesisten ook wel... wij moeten niet verwachten dat de huisarts een specifieke pees of specifieke spier op het voorschriftje zet. Maar wel, schouderpijn is voor mij oké. En dat is onze taak dan om te kijken... Ja. Maar de huisarts heeft wel gezien, dat is een aandoening dat de kinesist of de andere zorgversterker iets mee kan doen.
De juiste differentiaaldiagnose was stellen, indicaties geven en dan doorverwijzen.
Ja. Ja. Zo die red flags sowieso eruit aan natuurlijk.
Ja. Okay.
En dan eigenlijk een specifieke zorgverlener vind ik wel Tim Spector. Ik vind, er wordt heel veel over voeding gezegd en gedaan. En dan ik vind Tim Spector fantastisch. Die maakt het behapbaar. Gaat eigenlijk ook niet te veel op... de commerciële kant uit en probeert tastbare zaken aan te leveren.
Ik stel voor dat iets is dat we in de show notes ook nog gaan toevoegen, dat de mensen dan ook nog kunnen verder gaan ontdekken. We zijn dus echt helemaal bijna aan het einde. En dan eindigen we altijd, Joren, je zit er waarschijnlijk ook op te wachten, op de vragen van nieuwsgierige Ed.
Ja.
Ed staat hier achter je, onze mascotte, nieuwsgierig beestje die bij elke gast die hier te gast is wel een paar vragen voorbereidt. Hij pakt er zo 10 meestal. Dat zijn dus cijfertjes, nummertjes van 1 tot 10, waarvan dat jij er nu 2 of 3, we gaan zien waar dat we geraken, mag gaan uitkiezen. Ik weet ook niet wat erin zit, dus we gaan het samen ontdekken. Welk cijfertje kies je?
Van 1 tot 10, hè?
Ja.
9.
Dan gaan we eens kijken. Hier komt hij.
Zorgt Karel Sabbe wel goed voor jouw gebit?
Heel goed, ja. Hij is mijn tandarts.
Is hij ook je tandarts? Ja. Ah ja, ja. Dat Ed dan goed ingeschat. Ja.
Ja.
Ja. En moet je vaak langsgaan?
Nee, maar eigenlijk, Karel is een van de zachtste tandartsen ooit.
Ja?
Ja, ik heb natuurlijk al voorgaande tandartsen gehad. En het is super zacht.
Ja. Allee, kijk.
Nee, 1 keer in een jaar, ja.
Ja, wat dat verplicht, verplicht aangeraden wordt.
Ja.
Ja. Nee, oké. Okay. Dat was snel, hè. Dan kunnen we er gemakkelijk nog een vraagje of 2 bij doen. Tweede cijfer, dus je hebt de 9 al gehad. Waar gaan we nu voor?
3.
3. Hier komt die ook weer.
Wanneer scoorde je nog je laatste 3-punter?
Oh my, dat is veel te lang geleden.
Ja, want je had het al net vermeld bij de inleiding dat je nog basket gedaan hebt. Welke periode spreken we dan?
Ja, laatste studentenjaar. En dan is dat gestopt, omdat ik dan ook dat sabbatjaar heb gedaan.
Dus je doet nu niet meer actief aan basket?
Nee.
Mis je het niet?
Ja. Ja, sinds kort mis ik het terug.
Ja.
Ja. Wel, ja. Ja, dat is een fantastische sport. Ik blijf dan nog altijd een van de mooiste sporten vinden.
Ja.
Ook heel uitdagend voor ons beroep.
Ja.
Maar de laatste driepunter is al op een weekend geweest met mijn vrienden in Nederland.
Oké. Maar ik daag u ook uit van probeer het komende jaar, 2024, dus wat vaker de driepunters te scoren. Hè? Ja.
Zeker in orde.
Oké, goed. We hebben nog tijd voor een laatste vraag. En ik kijk naar Quinten en die knikt, dus dan mag ik dat doen. Oké, daar gaat hij. Wat een 9 en 3?
Ja.
Wat gaan we nu kiezen?
5.
5. Vraag nummer 5.
Welke sportieve uitdagingen liggen er voor jou nog in het verschiet?
Oh, zalige vraag. Een droom van mij is eigenlijk om langs een klif te kunnen slaan.
Langs een klif te kunnen zo...
Dus te klimmen.
Vertical.
Ja, ja. Top rope of eigenlijk leading climb te doen en dan toch al op te zoeken.
Dat is
wat ik graag hier.
Ja, iedereen droomt daarvan, hè.
Ah ja, dat weet ik niet. Dat is wat ik graag hier zou doen.
Ik kijk ook weer eens naar Quinten. Nee.
Quinten knikt van nee, oei. Nee.
Als we hier al buiten kijken, dan draait zijn maag al van op het achterverdiep.
Ik ging hier niet fijn om...
Nee, maar dat is echt iets dat je naar uitkijkt.
Ja, dat zou ik echt graag doen, ja.
Ja.
Ja. Terug, want eigenlijk voor de geboorte van mijn tweede kindje was ik wel mooi aan het klimmen. Was dat zoiets dat ik echt aan het opbouwen was. Mm-hmm. Met dat als ultieme doel. Maar ik besef ook wel dat dat iets is van meerdere jaren is.
Mm-hmm.
Dus ik zet daar ook geen tijdsdoel op of zo. Maar dat is... Mm-hmm. Dat lijkt me een van de...
Ja. En waar mag dat dan zijn?
Is
dat
doe ik alleen. Of toch met een partner. Waar? Dat weet ik nog niet, eigenlijk.
Nee? Zo'n klassieker is ook weer El Capitan, zeker? Ja,
dat is een klassieker. Dat zou ik minder willen doen. Zo meer iets in Chili of zo.
Oké.
Okay. Ja. In Chili is zalig. Je kunt dan een half uur rijden, je zit aan de kust, een half uur rijden, je zit aan de bergen.
Ja, ja. Allee, ik wens het je toe. Dat je dromen mogen uitkomen.
Super.
Ja. De tijd is gevlogen, Joren. Dat is meestal een goed teken. Het was heel leuk. Ik wil jou bedanken om er hierbij te zijn, om zo te vertellen over alle ervaringen die je had en iedereen misschien ook wel wat te inspireren. Ik herhaal nog eens dat er dus die 20% korting te winnen is met de Running Trail, de Trail Running Clinic, die eraan komt in Hoefalize, 25 mei. Dus surf snel naar onze website en vul daar het invulformulier in. Voor het overige vinden wij het heel leuk als jij dit leuk hebt gevonden. En dan zouden wij het ook weer leuk vinden dat je ons een like geeft, dat je dit ook deelt met andere collega's, familieleden, noem maar op, want deze podcast is er voor iedereen die graag met zijn gezondheid bezig is en daarover meer wilt leren. Dus volg ons zeker ook, abonneer je op Spotify of Apple Podcast en dan zien we jou en horen we jou graag nog eens terug in de toekomst. Joren, veilige rit terug naar huis, Avelgem.
Ja.
nog veel fantastische mooie avonturen die in het verschiet liggen voor jou en voor Karel. En we gaan misschien ook in de show notes de link voor de nieuwe number 17 gaan toevoegen voor mensen die het willen volgen, waar jij dus ook een rol in zal gaan spelen.
Ja, een kleintje.
Ja, oké, goed. Tot de volgende keer. Dank jullie wel allemaal. Ciao.